Ik was een verlaat flauwe powerkind. Ik droeg een crème kleurige geweven jas met houtje touwtje. Ik had in die tijd nog half lang haar. Was ongeveer 10 maten smaller. Ik heb daar zelfs nog jarenlang met een zo'n Phil Bosmans kalendertje mee rondgelopen. Ik geloof in de goedheid van de mensen totdat iemand mij het tegendeel bewijst.
En jou is nooit het tegendeel bewezen?
Jawel, regelmatig. Mijn God is er een van liefde en dergelijke.
Vind je je vader een goed mens?
Nee.
Ik heb 5 minidiscs gekocht. De oplader heeft 2 nachten in de oplader gezeten. Werkelijk niks kan mij nu nog weerhouden om dan eindelijk toch maar te beginnen aan het interview met mijn moeder. Ik ga het eigenlijk hebben, denk ik, over haar verleden. Waar ik eigenlijk vrij weinig van af weet. Ik heb denk ik 1 keer eerder een gesprek erover gehad. Vluchtig. Waarin niet echt verteld werd, maar meer gesuggereerd dat er van alles gebeurd was. En waar ik toen niet durfde door te vragen. Eigenlijk was ik het allemaal alweer vergeten. Totdat dan afgelopen maand ik in 1 keer op een maandagmiddag 30 mailtjes in mijn mailbox had. Mijn tante, die 15 jaar in onder andere Nepal en Vietnam had gewoond, is nu terug in Nederland. En wou toen weer een vrolijk, gezellig familiebijeenkomst houden. Ik ken mijn familie niet anders dan dat ik eigenlijk geen familie heb. Ik weet van het bestaan van ze, maar verder ken ik het niet. Nou, daar is toen enorm op het middeltje van mijn tante enorm op gereageerd. En het bleek dat bij alle zussen, mijn moeder heeft 5 zussen en 1 broer, nog heel veel pijn uit het verleden achter zat. En ik vroeg me toch eigenlijk af wat dan precies die pijn inhield. Dat is ongeveer de intro die ik ga schrijven en dan in de studio, een geluidstuk de studio opnemen, denk ik. Een beetje, dit is een impressie. We kunnen alles nog wissen.
Dat is ook geen goede insteker.
Wat?
Dat is ook geen goede insteker, dat je alles nog kunt wissen.
Nee, we kunnen alles monteren nog. Het maakt niet zoveel uit. Het gaat meer om dat ik nu... Ja. Zullen we beginnen? Nou, kom dan maar hier zitten. Jij bent de...
De middelste.
Exact de middelste?
Exact de middelste.
Hoe is dat?
Nou, dat is het leuke van de middelste zijn. En tegelijkertijd het vervelende. Want als je de middelste bent, hoor je niet bij de oudste en je hoort niet bij de jongste. Dus ik heb eigenlijk een...
Je hoorde nergens echt bij eigenlijk?
Nee, en dat vond ik eigenlijk wel prima.
We zijn nog niet begonnen.
We zijn nog niet begonnen?
Nee.
We zijn nog niet begonnen. Dat baalt weet u beter dan ik. Nu zijn we begonnen.
Dat is mijn vader, die doet Freek de Jonge na.
Ja, want wat ga je allemaal... Wat is precies de insteek van dit interview? Waarom wilde jij mij interviewen?
Om meteen maar met een wedervraag te beginnen. Net zoals ik net zei in de intro. Ik heb het altijd wel vaag geweten, zeg maar. Van dat er iets niet helemaal... niet echt een super toffe jeugd heb gehad. Om maar een eufemisme te gebruiken.
Nou, mijn jeugd op zich was wel goed. Alleen vanaf het moment dat we in de puberteit kwamen. En ik kwam vroeg in de puberteit. Was dat gewoon niet zo leuk.
Dus tot een jaar of 12 was het eigenlijk wel leuk?
9. Ja. Nou, iets voor de puberteit dan.
En waarom het dan niet leuk was, zullen we het zo over hebben, denk ik.
Misschien waar te beginnen.
Ja. Misschien chronologisch gewoon bij het...
Ik weet niet wat, waar je op uit wilt draaien. Ah, je kan toch alles weer herschikken, hè?
Ja.
Agatha was er altijd, maar... Die was er, dat wist ik. Dat is ook een goed gevoel, dat is een veilig gevoel. We hebben over van alles nog wat gekletst, maar... Ja, waarover precies? Geen diepgaande dingen of zo.
En kletsen is dan gewoon echt over wat er net gebeurd is, wat er gaat gebeuren?
Ja, actuele dingen. Naar mijn mening zijn mijn ouders vooral bezig geweest om te overleven. Vanuit hun eigen warboel, eigen leven. En heel erg geprobeerd om er bovenop te komen en er boven te blijven. En ik heb het vooral gezien als dat kinderen een last waren voor hun. Dus zo heb ik het ervaren. Ik ben altijd lastig, te veel. Ik had er niet moeten zijn. Ik heb haar niet zien genieten van onze aanwezigheid. Ze lachte niet, was niet blij als wij er waren. Er was veel spanning in huis. En met mijn vader kon ik nog wel wat delen. De keuze van muziek. We konden allebei wel heel erg op dezelfde lijn liggen van of we muziek heel mooi vonden. En dat erkende mijn vader ook. En als ik mooie dingen maakte, dan zei hij ook dat hij dat snapte. Waarom ik dat mooi vond en zo zag hij het ook. Dus daar zat een stukje in van wel delen met elkaar. Ja, en daarnaast was er ook een heleboel kromme toestand, katholieke geloof en... De incest en het verboden om over seks te praten en tegelijkertijd misbruikt worden. En dus je had nooit een veilige plek om te zijn wie je wilde zijn of zo. Er was geen stabiliteit.
Jullie zijn echt misbruikt?
Ik vraag me af wat je bedoelt met echt. Ja, wij zijn seksueel misbruikt, ja. Ja.
Allemaal?
Weet ik niet, zeker. Nee, van een aantal weet ik het denk ik wel, maar niet, ik weet het niet van allemaal.
Hoe komt dat, dat je het niet weet?
Omdat we dat niet zozeer met elkaar hebben uitgesproken.
Grote bakkerij. En dat is eigenlijk... ik vond het wel mooi. Het hield ook in dat wij dus op een gegeven moment... tussen de middag moesten wij snel uit school thuiskomen... want dan moesten wij brood bezorgen bij mensen in de omgeving bij ons. En uit school, om 4 uur was dat dan, toen 4:15... moesten wij ook meteen naar huis komen, want dan was mijn vader thuis en die nam ons mee en dan gingen wij samen de route doen. Dat was dus brood bezorgen bij de mensen. Het was een heel oud pand. Er heeft altijd al een bakkerij ingezeten. We hadden ook een houtgestookte oven. Al een hele grote woonkeuken. In het begin, weet ik nog, hadden wij een pomp in de keuken. Geen kraan, maar een pomp. Zo oud was het huis al. We sliepen met z'n vijven op 1 kamer. In 3 bedden. En dan sliep Wilma bij Bernadette in bed en ik bij Angela in bed. En ja, dat kwam op neer dat ik gewoon bij Angela in bed lag. Altijd.
Ik lag graag bij Agatha in bed, want Agatha die wilde altijd arm om me heen liggen. En dat vond ik fijn. Ja, het was veilig, was goed. Ik kon bijna niet meer slapen zonder die arm over me heen.
Hadden jullie het dan nooit over jullie vader?
Nee, dat is later pas gekomen toen iedereen het huis uitging. En ik ben daarmee begonnen.
En waarom ben jij daarmee begonnen?
Omdat ik me te pletter schrok dat ik een keer, toen ik samenwoonde, een programma zag van meisjes die misbruikt werden. En toen bedacht van, ja, maar dat is bij mij ook gebeurd. Shit, ik ben misbruikt. En toen was ik al in de 20. Dus ik heb het nooit zo ervaren als seksueel misbruik.
Maar wel als vervelend.
Ja, ja. Angstig, bang. Maar nooit bij stilgestaan dat dat niet mocht of dat ik daar iets in te zeggen had.
Ja, oh, dat doet hij bij mij ook. Oh, ja, oké. Dan was je dus niet vreemd. Dan hoorde je er gewoon erbij. Met vriendinnen nooit over gepraat. Maar ja, daar praatte ik ook niet over de afwas. Als mijn vader mij wegbracht naar de bus morgens, dan, of naar de trein in Hees, dan zat hij altijd, legde hij zijn hand op mijn dijen en dan heel hoog. En dan ging hij steeds hoger en dan ging hij ook graaien. En hij had van die harde vingers. Zeer. En het was niet aangenaam, gewoon. En hij wist altijd wel een manier om je borsten aan te raken. Of om over je billen te strijken. Of tussen je benen te komen. En je wist, ja. Het was gewoon gewoonte. Dat als je met hem in één kamer was. Dat je zorgde dat er een tafel tussen hem en jou stond. Of een stoel. Of dat er iemand anders bij was. Of je vermeed hem. Graag.
Heb je ooit gezegd als hij je hand op je dij legde van...
Ja. Dan vroeg je van... ik vind dat niet prettig. Wat? Dit niet? En dan begon je te lachen. En de volgende was het een week later weer hetzelfde.
Ik ben nooit echt boos geworden.
Ja, maar dan hadden wij niet geleerd, hè? En ja, ik vond het niet prettig, maar de tandarts vond ik ook niet prettig. Ik wist bij God niet dat niet zo kon. De afwas moesten we ook elke dag doen. Vond ik ook niet prettig. En dan protesteerde hij ook wel tegen, maar dan moest je het toch doen.
Maar het escaleerde nooit.
Hij heeft dus iedereen, al mijn zussen van ouds af aan, gehad. Onder handen genomen. En ja, wij hadden natuurlijk 6 meiden. En hij hield dus van die prille, ontluikende borstjes en zo. En werd hij zwaarder. Dan werd hij al snel opgevolgd door de ander. Ik geloof dat Angela nog de meeste lasten van heeft gehad. Die heeft hij ook daadwerkelijk met zijn vingers is hij ook binnen geweest. Dus dat was degene die het langste bleef zitten. Zij is ook degene die geweest die hem bedreigd heeft. Sla maar dan. Wij zijn gewoon allemaal of zwaarder geworden of het huis uitgegaan.
Wist je moeder dat je vader aan jou en je zussen zat?
Hayat heeft het een keer tegen haar gezegd. En toen moesten we maar erg lief zijn voor papa, want hij was overspannen. Hij had het heel moeilijk. Ze heeft er wel met hem over gepraat. En ze heeft ook met mensen met haar vriendinnen uit de beweging. Folklore heet ook beweging. Ook met meegepraat.
Mijn moeder heeft ons nogal atheïstisch opgevoed. En desgevraagd zegt ze ook nooit echt in een god te hebben geloofd. Toch komt mijn moeder uit een folkloristisch gezin. Een beweging binnen de katholieke kerk die is opgericht in 1943 in Italië. Met wereldwijd zo'n 150.000 aanhangers. Een beweging die bekend staat om haar strikte bijbelnaleving. Haar nadruk op eenheid, delen, samen zijn en liefde. De broodoorlog had mijn opa failliet gemaakt. En met 7 kinderen was het loon van de broodfabriek waar hij toen ging werken te karig. Van de focolarie kreeg het gezin regelmatig kleren en eten. Voor mijn moeder betekende het echter voornamelijk gedwongen gezelligheid, valse glimlachen en uiterste preutsheid. In woorden dan.
Hij Hij hield daar gewoon niet vol. Zoveel. Pril, vrouwelijk, schoon. Dat kon hij niet aan. Mijn vader is altijd seksueel nogal bezig geweest. Op de sterfdag van mijn moeder heeft hij haar nog met haar gevreeën. Dus op de dag dat ze stierf. Ze had in eind oktober te horen gekregen dat ze kanker had en nog 2 weken te leven had. Ze is 12 december overleden. En mijn vader heeft dus alleen maar gehuild om het feit dat er niemand meer was die thuis was voor hem. Maar ook, dan belde hij ons op van, ja, ik ben nou een man alleen, maar ik heb ook mijn behoeftes. En dan begon hij dat hij dus seksueel niet aan zijn trek kwam. Ik kon mijn verhaal over hoe ik mijn moeder miste niet kwijt. En hij kwam alleen maar huilen dat hij zo eenzaam was en dat hij geen vrouwen meer had en ja, dat hij ook nog wel behoeftes had. Wat moet je ermee als dochter? Daar kan je toch niks mee? Nee, ik vind niet dat hij zijn seksuele problemen met ons moet bespreken. Nee. Ik vind het ook niet leuk om te horen of Nout en ik vrijen en wanneer en hoe vaak en welke manier.
Je vertelde dat hij dus voornamelijk hield van ontluikende meisjes.
Ja.
Dus op een gegeven moment, zo rond je 15e, 16e, 17e, hield het ook weer op, of niet?
Nee, niet helemaal. Het werd wel minder en je had meer zussen om het mee te delen. Dus je was niet de enigste. Maar goed. Ik heb toen een keer was in het voorjaar en moesten we de krant rondbrengen. En het regende, maar het was zo'n fijne, gezellige kletterregen. En ik moest erg ver weg fietsen. Ik moest 5 kilometer fietsen voor ik aan mijn ronde kon beginnen. En dan weer 5 kilometer terug en dan moest ik nog 2 straten doen. En ik had natuurlijk geen jas meegenomen. En het was zo fijne regen. Maar ja, niets in de gaten dat dat dus steenkoud was. Dus ik kwam helemaal koud thuis. Tot op mijn botten toen nat. Mijn vader nam mij mee naar boven en heeft mij uitgekleed en onder de douche gezet. En ja, ik bedoel, ik was toen 17? Nee, jonger. Even kijken, want het was nog in zomer. Nou, dan was ik net 16, denk ik. Dus nou ja, op een gegeven moment ga je als vader de badkamer uit. Met schoenen helpen, dat is goed. Want ik was zo verkleumd dat ik die ook niet los kon krijgen. Maar daarna ga je gewoon weg. Je laat ondergoed aan. Nee, er werd expliciet om gevraagd, zal ik je BH ook uitdoen? Dus, nou ja.
Ik ben nu in Veghel, het dorp waar Arthur en Nout lang hebben gewoond, met mijn vader en moeder. En waar ze hun jeugd hebben doorgebracht. Ik ben bij Angela, bij de tante van mij, de zus van Arthur. En we gaan zo naar mijn opa toe. Het is slecht weer. Morgen ga ik jouw vader opzoeken.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Weet ik niet.
zenuwachtiger als ik verwacht had of zo.
Oh ja?
Ja.
Om opa te zien?
Ja. Ja?
Vind je het spannend of vind je het echt, ben je echt zenuwachtig?
Ja, spannend ook wel en eng ook wel ergens. Het is 9:15, zaterdagavond. En ik ga mijn opa weer zien voor het eerst in een jaartje of 3. We zijn op het bejaardentehuis. Het is allemaal aanleunwoningen en woningen waar oude mensen zitten. Ja, allemaal dezelfde kamertjes.
Ik zit me af te vragen wat hij zal zeggen. Zo van, wie ben jij nou? En dat komt het doen.
Ja. Ligt het zo traag. Het is gebouwd op rollators.
En verder is het...
Dan gaan we niet thuis houden.
Zou het in zijn gebruikelijke...
desinteresse
tonen, neem ik aan. Omdat ik denk dat hij niet in jou geïnteresseerd is.
We lopen nu op de gang.
En dat is... Lijkt mij niet fijn. Geen fijn gevoel.
Allemaal deuren met een eigen naam. En hier is de kamer van Dun.
Hoi papa.
Hallo.
Hey.
Met
een ik ben het en ik heb hier wat meegenomen. Hallo. Ik heb Freek meegenomen.
Wie?
Freek.
Hallo.
Internationale
hey, hallo.
Weet je nog wie dat is?
Van Wilma.
Die van Agatha.
Agatha.
Oh, van Agatha.
Ja.
En zo weet je komen.
Hè?
Met zo weet je komen.
Ja.
En de tekst die telefoon gaat, kun je even geluid uitzetten? Hoe
is het vandaag? Hoe is het vandaag met jou? Ja. Verdrietig en eenzaam.
Ah ja.
Ja, echt waar. Vind je wel dat je nog hier zit?
Ja.
Dat is toch nog een klein kamertje, of niet?
Wat?
Een klein kamertje? Een klein kamertje dit? De kamer die vrij klein is?
Nee.
Nee?
Ik zou hem niet groter willen.
Nee.
Ik kan maar slapen en eten. En hier laat je in die stoel aan zitten. Meer heb ik ook niet nodig.
Nee? Geen andere wensen meer?
Ja. Wensen zat.
Ja?
Maar ik ben doof. En ik zie je slecht.
Ja.
En dat zijn mijn wensen, dat dat beter al. Oh, ik zie dat zo slecht, hè.
Echt waar? Is het slechter aan het worden?
Hè?
Is het slechter aan het worden?
Ja. Heel erg. De televisiebeelden, die zie ik gewoon.
Ja.
Maar heel onscherp.
Echt waar. En de tekst? Want die konden van de week nog wel lezen, hè?
Ja, sommige, ik kan wel lezen.
Ja.
Maar die tikken zo vlug weg.
Ja, het gaat snel, hè?
Dat is het, hè?
Ja.
Als ik half uitgelezen ben, dan...
Komt
er een andere tekst.
Ja, dus je kunt het niet meer bijhouden. Moeilijk ook, hè?
Ja. Heel vervelend.
Ja.
Ik geef me eigenlijk wel over aan het ouder worden. We hebben moed anders. Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn
die er eigen van gaan mogen daarom.
Ja, dat heb je vaak gezegd, ja.
Nee, ik vind het heus geen lommeltje op mijn man.
Nee.
Maar ja.
Je moet door.
Ja.
Ja.
Zolang nog allemaal wel.
Ja, dat is ook, hè.
Wat was uw mooiste periode in uw leven? Weet u dat?
Oh. Ja, een bekeringstijd eigenlijk met mijn vrouw. Dat was een hele mooie periode. Ah ja, en dan toen ben ik getrouwd. 7 kinderen. Ah, dat was ook een hele mooie tijd hoor.
U heeft mooie kinderen.
Ja. Wat een goede architect schijnbaar. Maar ja.
Was u romantisch met die vrouw?
Hé?
In uw verkeringstijd, was u een romanticus?
Nee, ik ben wat even weten.
Ja.
Ja, dat waren we wel, ja. Zag bij ons thuis, op de middag, tegen de muur samen, zo. Die mijn handje was. En dan ging dan de achterdeur open, stiekem. En dat was mijn moeder. Die kwam controleren dat ik het allemaal wel netjes deed.
Ja.
Zien we wel goed in de gaten, toch hoor.
En deed u het netjes?
Ik heb het wel niet netjes gedaan, maar dan was er niemand bij.
Nu maar door naar de vinnen, die houden er anders dan mijn vrienden moeten in. Hun commentator vertelde gisteren lachend dat het al sinds 1989 geleden is dat ze überhaupt de top 10 haalden.
Maar opa zit in zijn stoel naar de Euro Songfestival te kijken, de finale. Hij rookt een pijp en heeft zijn een petje op tegen het licht en een oorapparaat. Een oorapparaat om het beter te kunnen verstaan. Zit op nog geen meter van de tv af. Klein kamertje met heel veel foto's die hij zelf gemaakt heeft. 3 kruisbeelden. Vindt u het wat, opa? Vindt u het mooi? Finland? Dit?
Wat?
Vindt u het mooi? Dit nummer?
Ja, ik zie die beelden in mijn hal.
Ah, oké.
Ik heb dikwijls de televisie allemaal maar heilig te hebben hier in huis.
Hou je van je vader?
Nee. Niet. Ik zeg wel heel hard meteen nee. Niet in de zin wilde ik zeggen van een vader, dochter. Maar ik weet niet hoe die is geweest. Ik weet niet of er ooit... Oh, nou zit ik heel erg te denken. Op een bepaalde manier wel hebben we heel veel gedeeld, wat ik net noemde, dat delen van gevoel van muziek en kunst. En mijn vader had vaak humor. Maar het was ook een heel schril contrast met zijn seksueel misbruik en zijn agressie van slaan en schoppen. Dus ja, dat was heel dubbel. En als ik nu denk, hou ik van mijn vader? Ja. Nee, nee, ik hou niet van hem.
Waarom verzorg je hem?
Omdat ik vind... Ik heb besloten toen ik hem in zwaar verwaarloosde toestand zat... dat geen mens op deze manier zou mogen eindigen. En als ik daar iets aan kan doen voor hem, dan wil ik dat doen. En ik gun hem een goede verzorging.
Het is niet zo dat je een soort wraakgevoel hebt. Je denkt van, ah, goed zodat je nou eens heel behoevend op de grond ligt te kermen.
Heb ik wel gehad daarvoor. Was daarvoor. Ja, letterlijk zo. Ja, nu heb je mijn hulp nodig en ik kom niet. Lekker.
Daar genoot je van dat gevoel?
Nee, ik was daar niet zozeer mee bezig. Ik ben me daar ook later pas van bewust geworden dat het zoete, stille wraak is. Mm-hmm. Maar die zat heel ver weggestopt. En toen ik dat ontdekte, denk ik, ja, zo heb ik dat ook wel gespeeld, denk ik. Ik kom gewoon niet. Ik weet dat je eenzaam bent en ik kom niet.
Mm. En... Er zijn in Nederland tienduizenden ouderen vandaag die eenzaam zijn. Maar waarom wil je dan juist de man die jou verdriet heeft gedaan, pijn heeft gedaan, waarom wil je die helpen?
Omdat het mijn vader is. Heel simpel.
Hij is je vader gebleven, ondanks dat je niet van hem houdt.
Ja. Ja, ik kan daar alles aan doen om het te ontkennen, maar het is de realiteit dat hij mijn vader is. Biologisch. Gezien. Ik ben zijn kind.
Ik ga niet voor mijn vader zorgen, lichamelijk. Ik bel hem. Regelmatig, onregelmatig. En ik hang op als hij begint te huilen.
Je hangt op als hij begint te huilen?
Ja.
Hoe vaak eindigt een gesprek in huilen?
Elke keer.
En hoe vaak op jaarbasis ongeveer spreek je hem?
Op jaarbasis spreek ik hem. Weet ik niet. Soms... soms één keer in de week. Maar dat is sporadisch. Het is vaker dat ik hem één keer in de maand... één keer in de 2-3 maanden spreek.
En wie belt wie dan?
Ik bel mijn vader.
En kan je uitleggen waarom je hem belt als je weet dat elk gesprek in huilen eindigt en je weet dat je dan ophangt?
Kinderplicht? weet ik niet.
Wat blijft er over van een vader als je dat de man is geworden waar je niet van houdt?
Dan blijft er een man over die mij verwekt heeft. Waaruit ik ben geboren. Dus ook een deel daarvan ben ik. Dus en houden van, kun jij het definiëren? Ik niet. Ik kan het niet. Het is meer een gevoel. Dit hoort ook voor mijn gevoel een stukje uit. Het is mijn taak om hem te verzorgen. Niet uit barmhartigheid, niet uit. Ik wil dat hij me nog steeds lief vindt of aardig vindt of wat dan ook. Alhoewel ik daar ook gevoelig voor ben. Maar. Toen werd me echt heel duidelijk van. In de meest logische lijn lig ik om hem. Om ervoor te zorgen dat hij niet vereenzaamd en niet verwaarloosd wordt. Volgens de staat ben ik daar zelfs ook verantwoordelijk.
Maar denk niet dat iemand je het kwalijk had genomen als je het niet had gedaan?
Nee, dat weet ik ook zeker. Ja, ik denk juist dat ik meer begrip had gekregen. Ja. Ja.
Je zegt het is mijn taak, maar wie heeft die taak je opgelegd?
Het feit dat ik zijn kind ben.
En dat hoort bij dat je die verzorgt? Dat is een taak van een kind?
Ja, ik denk wel dat daar een stuk natuurlijke zorg voor elkaar zit. Ja.
Bij de meeste dieren worden de ouderen vandaag gewoon vermoord door hun kinderen.
Ja, dat is ook een zorg. Kan ik ook doen. Alleen wij hebben verstand. Wij hebben hersenen. Wij hebben geheugen. Helaas. Soms, in sommige gevallen. Helaas.
Ik denk kinderplicht of misschien toch dat je een zekere mate van gezien worden wil ervaren.
Door je vader?
Ja. Een erkenning.
Voor wat?
Voor mij zijn. Dat ik er ben, dat ik een kind voor hem ben en dat ik belangrijk voor hem ben en dat ik een persoon ben.
U wilt belangrijk voor hem zijn?
Zoals elk kind belangrijk wil zijn voor zijn of haar ouders. Elk kind wil gezien worden. Snap je dat?
Ja, want waarom heb je dat specifiek nodig van je ouders? Je hebt nu zelf een familie, je vrienden.
Juist omdat ik nou zelf kinderen heb, weet ik Oké.
Wil je al stoppen? Of?
Eerste therapeutje. Nee. Nou, ik denk dat het nou beter was dat er iemand anders was die mij interviewde. Eigenlijk vraag je nou jullie, onze kinderen. Voor mij betekenen. Nou, het is eenvoudig. Die betekenen alles voor mij. Ik weet niet hoe ik er verder uit moet leggen. Gewoon de liefde die... dat klinkt heel clichématig, maar het behelst zoveel meer. De liefde die je voelt voor je kinderen die voortgekomen zijn uit Nout en mij. Dus jullie zijn voortgekomen uit Nout en mij. En... ja. En dan zie ik hoe jullie opgroeien. En God, dat was ook niet altijd makkelijk. Maar ik heb altijd met verwondering gekeken hoe dat er zulke mooie mensen voort kunnen komen.
Thank you.